Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u weer klaar zit voor onze dagsluiting. En de medewerking vanavond wordt verleend door de organist Mark Brandwijk. En we beginnen met Psalm 15. Dat begint met een vraag. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion mogen bewonen? En het antwoord is, die in zijn wandel zich oprecht en wars betoont van valse streken, zijn aandacht aan uw wetten hecht, zich op de deugd met ijver legt en waarheid met zijn hart blijft spreken. En als u deze psalm goed begrijpt, dan weet u dat het hier in de allereerste plaats om Christus gaat, de koning van hem, geldt het. Hij kan voor God bestaan en door het geloof wij ook voor hem. Psalm 15, 1 en 2. Deze week denken wij aan het heilsfeit van de hemelvaart van Christus. En als vanzelf denken we dan aan een hemelvaart, daar zo'n 7-8 eeuwen daarvoor, van de profeet Elia. Dat stukje gaan we nu eerst lezen. En we zien dat we een paar lijnen kunnen trekken naar de hemelvaart van de Heer Jezus. Twee koningen, ik lees met u de versen 1 tot en met 14. Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten die in Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijgt gij stil? En Elia zeide tot hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijgt gij stil? En Elia zeide tot hem, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beiden gingen heen, en 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre, en die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water. En het werd her en derwaarts verdeeld en ze beiden gingen erdoor op het droge. Het geschiedde nu als zij overgekomen waren dat Elia zeide tot Elisa, begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. En Elisa zeide dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zeide, gij hebt een harde zaak begeerd. Indien ge mij zult zien, als ik van bij u weggenomen word, het zal u al zo geschieden. Doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen. Met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten, alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het, en hij riep, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Hij hief ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zeide, waar is de Heere, de God van Elia, ja, dezelfde? En hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld, en Elisa ging erdoor. Een hele merkwaardige geschiedenis, dat past wel een beetje bij zo'n merkwaardige man als Elia, een vurige profeet, een groot profeet, die heel vrijmoedig kon zijn, die heel veel betekend heeft. Elisa zegt niet voor niets als er een scheiding komt, wagen Israël en zijn ruiteren. Hij was een strijdbaar man, een strijder voor de eer en de naam van de Heere, in een tijd van goddeloosheid en afval. We kennen de geschiedenis op de Karmel. Deze twee, zij lopen samen en Elisa wil zijn meester als een trouwdienaar absoluut niet verlaten. Hij wil ook dat Elia iets achterlaat en dat hij straks niet met lege handen staat. En Elia weet dat ook en zal ook straks vragen, wat zal ik u geven, wat wilt u hebben? Maar in ieder geval, als ze dan zo samen zijn, ze hebben de Jordaan overgestoken en dan zijn ze echt onder elkaar met z'n tweeën, dan lopen ze daar en praten wat met elkaar. En dan komt opeens daar vanuit het niets een vurige wagen, Een wagen die brandt van vuur. Een strijdwagen. En die wordt getrokken door vurige paarden. Niet vurige rossen, maar paarden echt van vuur. Brandende paarden. Een verschrikkelijke verschijning natuurlijk, zo opeens. En Elisa deinst natuurlijk achteruit. Dit had Elia ook niet verwacht. De Heer had hem wel gezegd dat hij weggenomen zou worden. Maar ze lopen daar in de buurt van de Nebo. Dat is die berg waar Mozes gestorven is. En wellicht zijn zijn gedachten daar naar uitgegaan. Hij is ook gewoon gestorven en door de Heere begraven. Elia, die weet ook niet dat het met een onweer zal zijn. Zo begint de geschiedenis wel, maar dat betekent dat toen de geschiedenis geschreven werd, dat dus bekend was. Hij wist niets, helemaal niets. Dus ook voor Elia is het een hele grote verrassing geweest. Indrukwekkend natuurlijk. Zo van de aarde naar de hemel. Ja, wat zouden dat zijn? Die vurige paarden voor zo'n vurige wagen. Ja, dat zijn de engelen natuurlijk. De engelen die Elia opkomen halen. Die onze ziel ook zullen ophalen als wij sterven. Niet op zo'n spectaculaire manier. Bovendien gaat Elia ook met zijn lichaam, dat in een punt des tijds veranderd wordt, naar de hemel. Echt, het hoort wel een beetje bij deze man, Elia. En toch moeten we bedenken dat een hemelvaart, hoe die dan ook plaatsvindt, dat een hemelvaart, een gaan naar de hemel, de woonplaats waar God is, dat het altijd genade is als een mens daar binnenkomt. Dat is ook voor Elia zo. Hij krijgt ook wel eer, maar het is altijd deze volgorde. Hij zal genade en ere geven, die volgorde. Eerst genade, dan ere. En hij komt de hemel binnen omdat er een wegbereider is, een voorloper. En dat is de Heere Jezus. Ja, 7 eeuwen later zal de Heere Jezus pas op aarde verschijnen. En dan zal hij na zijn verblijf op aarde ook naar de hemel varen. Maar zoals hij opgestaan is uit de doden, en er gingen ook enkele hem voor die opstonden uit de dood, toch is hij de eersteling. En dat betekent dat iedereen die opstaat uit de dood om Christus wil opstaat. Zo is het ook met de hemelvaart. Christus baant de weg. Hoe je dan ook naar de hemel gaat, hij is de weg. Ook voor Elia, een groot man die toch ook ervaren moest dat hij uit genade zalig zou worden. Daar ligt de ruimte. Bij de Heere. Maar toch ook dat loon. De hemel is ook beloning. Zeker ook voor de Heere Jezus. Maar de Heere Jezus die gaat de hemel niet binnen uit genade. Hij is de enige die de hemel verdiend heeft. Ja, voor hemzelf. Daar hebt u gelijk in. Maar ook voor anderen. Op kosten van Jezus leven, sterven, eeuwig leven. Hij verdient dat. En dan, ja, wees u nou eerlijk, die hemelvaart van Christus, vindt u dat niet eigenlijk veel indrukwekkender dan zo'n vurige wagen getrokken door vurige paarden? De Heer Jezus hoeft er niet opgehaald te worden, te wachten totdat hij naar de hemel kon. Hij bepaalde alles zelf. Daarom zei ik net, Elia, nee, die wist niet veel hoe het precies zou gaan. Wel dat hij zou weggenomen worden, maar de Heer Jezus die bepaalde alles zelf. En vlak voordat hij heen ging, zei hij het nog, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is de koning, de voorloper. Echt iemand die de weg ook bereiden kan. die alle onmogelijkheden uit de weg kan ruimen, alle barricades kan opruimen en een weg baant naar de hemel door zijn werk. Door zijn werk in de diepte. Want het was voor Elia een verhoging na zijn leven hier op aarde, maar voor de Heer Jezus was het een extra verhoging, want hij was ook extra diep geweest. Om de weg naar de hemel te banen, moest hij een hele diepe weg gaan. En dat wilde hij ook, ook dat wilde hij. En ook van die weg geldt, hij wist precies wat hem te wachten zou staan, op die weg. En hij wilde het in liefde. En dan staat hij daar, nadat hij al dat werk gedaan heeft, en staat hij bij zijn discipelen, dan praat hij ook met hen, als ze vanuit Jeruzalem de Olijfberg beklimmen, en als ze dan boven aangekomen zijn, dan strekt hij zijn handen zegenend over hen uit, en dan gebeurt het. Wat niemand kan, natuurlijk, maar heel eenvoudig eigenlijk, gaat hij omhoog. Zijn voeten komen los van de aarde, en hij gaat omhoog. Ja, ondanks de aantrekkingskracht van de aarde. En ondanks allerlei natuurwetten. Zie je wel, hij heeft alle macht inderdaad. Ook over die wetten. Hij is een echte koning. En als hij dat kan, dan kan niemand van ons zeggen. Toch zou hij ook mij tot een verlosser kunnen zijn. Zou hij dat wel willen? Zou het voor mij ook kunnen? Hij doet wonderen. Hij kwam op aarde voor zondaren en hij ontsluit de hemel voor zondaren. En hij heeft inderdaad de hemel verdiend, ja, maar dus voor die zondaren. En hoe ze ook van deze aarde zullen gaan, vanaf het schavot bijvoorbeeld. Vanaf de brandstapel zijn er ook heel wat naar de hemel gevaren. Of gewoon vanaf een ziekbed. Maar in ieder geval, hij is de voorloper. Hij baant de weg. En dat maakt zijn heerlijkheid uit. Hij is echt groot in heerlijkheid, zoals Psalm 29 zegt, dat straks gespeeld zal worden. De heerlijkheid van de Heere komt uit in zijn eenvoud. En daar vallen al onze prestaties, waar we soms zo trots op kunnen zijn, toch bij in het niet. Ja, we kunnen ook van deze aarde de ruimte ingaan. Ingeschoten worden met een hoop geweld, vuur en rook. Maar de Heer Jezus is zo eenvoudig. Hij strekt zijn handen uit en hij gaat omhoog. Ja, zo schrikt hij ook niet af, hè? Nee, voor een paard dat van vuur brandt, zou ik ontzettend bang zijn. Maar voor de Heere Jezus hoef je toch niet bang te zijn? Voor zo iemand die tot zondaren komt en zondaren nodigt? Er is nog een lijn, want u ziet dat Elisa op een gegeven moment vraagt aan Elia om een rijke, een grote zegen. Als Elia vraagt, begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word, dan zegt Elisa, dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. Nou, dat is nogal wat. Hij vraagt hier om twee delen, en dat is een uitdrukking die slaat op een erfenis, een vader die zijn erfenis verdeelt, en iedereen van de kinderen krijgt een deel, behalve de oudste, die krijgt twee delen, en dat vraagt Elisa hier dus een groot deel van de geest van Elia, die geesteskracht die er in hem was, die geestesgaven die hij had, die hij ook wel nodig had in zijn moeilijke werk en leven. Elisa vraagt, mag ik dat van u krijgen? En dan zegt Elia, u hebt een harde zaak begeerd. En dan bedoelt u niet de zaak zelf, is moeilijk, want dat zal het leven juist gemakkelijker maken. Geleid te worden door de geest, toch? Dat maakt het leven gemakkelijk. Maar Elia bedoelt hier, dat is voor mij moeilijk te geven. Ik beschik daar niet over, beste Elisa. Nee, dat kan ik je weer niet geven. Maar hij wenst het hem wel toe. En dan mag hij zeggen in de naam van de Heere, als je het ziet dat ik weggenomen word, dan zal de Heere deze wens van je vervullen. Hij zal dat doen. Het zal u dan geschieden. Maar Elia kan het zelf niet geven. Nou, Elisa heeft het ontvangen. En dat komt heel duidelijk uit in de geschiedenissen van Elisa. Dat ook hij door de geest werd bekrachtigd, gesterkt en wonderen kon hij doen. Erkend werd hij als een profeet. Maar dan nog even de lijn naar de Heer Jezus, hè? Want de Heer Jezus die beschikt wel over de heerlijkste gaven. Als hij zegt, begeer wat ik u doen zal. En we komen met onze wensen. En zeker ook met een wens in de lijn van Elisa. Om kracht, om steun, om troost. Om staande te mogen blijven in het leven. Om de geest, de leiding van de geest. Om door de geest gedoopt te worden. De kracht van de Heilige Geest te mogen ontvangen. Ja, daarover beschikt deze Jezus. Die geest heeft hij dan ook verworven. En dat om die geest uit te delen. Dat heeft hij ook als een van zijn laatste woorden, toen hij nog met zijn discipelen was op de Olijfberg, vlak voor zijn hemelvaart gezegd. Hij verwees naar Johannes de Doper en zei, die doopte u met water, maar ik zal u dopen met vuur. Dat is het teken van de Heilige Geest. Dat doet hij. En die geest, lief allemaal, die hebben wij toch nodig. De geest die in al de waarheid leidt. De geest die ons doet zien wie we zijn. En ons aan de voeten van de Heer Jezus brengt. Die de Heer Jezus groot maakt en verheerlijkt. Die hebben we allemaal nodig. En ja, hoe kom je aan die geest? Christus heeft hem verworven. En we mogen het aan hem vragen. En dan horen we van rijke zegen die hij uitstort keer op keer. En dat versje zegt dan ook, laat ook van die milde regen druppelen vallen op mij neer. Het is wel een mooi versje en ik begrijp ook wel dat het zo gezongen wordt. Straks zal het ook wel gespeeld worden, maar het is wel zo dat je best om meer dan een druppel mag vragen aan de Heere. Iemand die zo rijk is, iemand die zo machtig is. Zou die eigenlijk niet beledigen als je dan om een druppel vraagt? Of een kruimel? Ja, het is waar, u hebt weer gelijk. Een druppel heb je ook niet verdiend. En een kruimel ook niet? Nee, maar daar gaat het nu niet over. Het gaat erom wat Christus verdiend heeft. En hij is waarachtig niet in de diepte van de vernedering geweest om een druppeltje heil en een kruimeltje goed te verwerven voor zondaren. Hij geeft mild en overvloedig. En dan de laatste lijn tenslotte. Je ziet dat Elisa, als hij afscheid neemt van Elia, rouwt. Natuurlijk, het is toch voor hem weer een verlies. Je kunt wel zeggen, niemand is onmisbaar, maar als je vader verliest, dan zeg je dat niet. Of je moeder of je kind, dan zeg je niet, niemand is onmisbaar, dan mis je hem of haar. En zo mist Elisa zijn meester, Elia. Dat mist hij. En daarom treurt hij, dat hoor je aan die klacht. Hè? Mijn vader, dat is een rouwklacht. En dat konden de Joden goed, hè? Als er iemand overleden was, dan hadden ze die rouwklacht, net zoals David ook doet over Absalom, mijn zoon, en dan kon je uren volhouden. Ja, dan zijn ze weer een beetje overdreven en zeggen wij dan, hè, die mentaliteit van die Joden, die kennen we dan niet zo. Maar het is een echte rouwklacht, net zoals de Heer Jezus op het kruis. Mijn God, mijn God. En dan is hij bedroefd. Ja, logisch. Heel vreemd als je een verlies leidt en je bent niet bedroefd. Dat is vreemd. Maar de discipelen, die zullen dan zeker ook wel bedroefd geweest zijn. Net zoals met Pasen, toch? Na de dood van de Heer Jezus, wat waren ze bedroefd? Ze zaten als bange vogeltjes achter gesloten deuren in een huis in Jeruzalem. Bang, maar ook zo verdrietig. En denk aan die twee die naar Emmaus gingen. De Heer Jezus die zag ze aan en ze hadden niet door dat hij het was. Wat zien jullie toch droevig, zei hij. Ja, natuurlijk. Ze misten Jezus. En denk je, dan zullen ze nu wel helemaal droevig zijn. Als de Heer Jezus dan opvaart naar de hemel, weg is hij als een wolk hem het gezicht van de discipelen ontneemt. Ja, dan is hij weg. En toch lezen we juist het tegenovergestelde. Dat ze hem aanbaden, ook toen hij naar de hemel voer, en naar Jeruzalem gaan, en dat ze grote blijdschap hebben. Zo eindigt Lucas. Begint eigenlijk ook zo, hè, met Lucas. Hoofdstuk 2 dan. Ik verkondig u grote blijdschap. Zo eindigt Lucas ook. Ze hadden grote blijdschap. Waarom? Wel nu, de Heer Jezus had gezegd, ik blijf bij u. Ja, dat had hij gezegd. Zelfs alle dagen. Hij gaat weer naar de hemel en toch blijft hij ook hier. Dus niet een echt afscheid, toch? En ik kom terug. En dat hadden de engelen ook nog eens gezegd. Hij komt terug. Dus dat gaf ook reden tot blijdschap. Maar ook, ze werden niet als wezen achtergelaten. De Heilige Geest zou gegeven worden. En die geeft de verbinding tussen de hemel en de aarde. Tussen Jezus en de zondaar. En dat geeft reden tot grote blijdschap. Wel nu, ik hoop dat u gezegende hemelvaart hebt. En dat we het evangelie van hemelvaart weer mogen beluisteren. En de koning mogen zien in zijn heerlijkheid. Van die heerlijkheid zingt Psalm 29. En Mark zal het eerste en het laatste vers voor ons spelen. Ik zal het even citeren. Aardse machten, loof de Heer, geef de Heere sterkte en eer. Dat de lof van zijn hoogste naam aller grote roem beschaam. Vorstenend voegt u hem in het midden van zijn heiligdom te aanbidden. Het voegt u met de godsgetrouwen zeren heerlijkheid ontvouwen. Loof de Heer die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. Hem de Jacobs heilig kroost, zegen is al met vrede en troost. willen u samen danken en bidden. Danken voordat we weer een gelegenheid hadden deze avond. Een dagsluiting, de hulp van de mensen die zorgen voor de ontvangst, de koster, streaming en ook de organist. Zo samen een avond verzorgen. Al is het maar een half uur, laat het een parel mogen zijn die we waarderen. En die toch ook iets van blijdschap mag geven in het leven dat inderdaad wel eenzaam kan zijn en moeilijk en beproefd. Maar waar we toch ook zoveel zegeningen mogen hebben om die één voor één te leren tellen. We danken u voor het hemelvaartsevangelie dat ook op deze manier weer tot ons kwam. En we bidden dat we de heerlijkheid van u, Heer Jezus, mogen zien en ook nodig krijgen. En dat wij dan ook ervaren mogen dat er niets voor u onmogelijk is en dat u hindernissen wegruimt. En hoe groot de en hoog de muren ook zijn, waar we tegenaan kijken, dat u ze slechten kunt. En de bergen weg kunt vagen als het ware. Onmogelijkheden mogelijk maakt. En dat maakt u zo heerlijk, zo groot. Wij vragen u dat het in ons leven ook zo ver mag komen. Want daar komt het natuurlijk wel op aan. Dat wij achter u aan mogen komen in dit leven. En dan ook in het sterven. En dat het voor ons een hemelvaart zal worden. Dankzij uw werk, Heer Jezus. En dat we daartoe mogen worden voorbereid door de Heilige Geest die u ons wil geven. En waar we ook weer bij stilstaan als de Pinksterdagen eraan komen. Zegen zo in ieder van ons en zoals we geluisterd hebben met alle dingen die ons bezighouden. Wil uw aangezicht over ons doen lichten en schenk ons die vrede die alle verstand te boven gaat. Wees met ons in moeilijke omstandigheden, sterk ons daarin en geef dan zo dat we van dag tot dag mogen leven voor uw aangezicht, maar ook in de vrezen van uw heerlijke naam. Doe verzoening over het onze en hoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. En tenslotte dan luisteren naar het mooie lied Heer, ik hoor van rijke zegen.